Het laatste rondje is gegeven. Vanaf nu schenken we hier enkel niet geestverruimde drank. De menukaart krijg je later nog voorgeschoteld. Welkom in mijn saloon, waar we samen het taboe rond het alcoholgebruik of het misbruik doorbreken. Want maken we ons allemaal niet een beetje schuldig aan een pintje, een cavaatje of een rozeetje? Ben je klaar om mee in dit nuchtere verhaal te stappen dankzij moedige getuigenissen, tips en tricks en raad van professionele hulpverleners? Hier hoef je geen alcoholieker te zijn om in het Stopcast-programma te stappen. Dus, schrap de roze olifantjes voor je ogen en wimpel de rode vlaggetjes rond je oren. Met andere woorden, zeg eens A. Alcohol, alarm. Deze week, helemaal speciaal voor jullie, een scheve foto in de bio, een paar versprekingen. Want we gaan geen, met de nadruk op geen, perfectionistische podcast maken. Nee, het mag wat fout lopen. Daar gaan we ons best voor doen, om dat te doorzien. Want anders blijven we maar uitstelgedrag vertonen. Blijkbaar al een van de kernmerken die ik hier prijsgeef. Ik ga er zo dadelijk verder op in met mijn gasten. Maar ben jij een perfectionist? Dat is de vraag. Een perfectionist tot in de kist. Heb je geen idee wat dat is? Of heb je misschien wel iemand in jouw omgeving die perfectionistisch is? En werkt dat dan bij jou dan ook, dat gedrag? Een beetje aanstekelijk, om het zo maar te zeggen. En zoals jullie weten, ik doe dat altijd aan de hand van een paar voorbeelden. Heel concreet, mijn man zou ik durven stellen, dat is een understatement, dat hij ook een beetje perfectionistisch is. Schat, als je luistert bij deze. Een concreet voorbeeld, we hebben hier allemaal ingemaakte kasten. Het aantal, heel spannend, komt u zo dadelijk te weten in het interview. Maar dat zijn van die mooie witte blinkende lakeekasten. Fantastisch, daar zie je elk veegje, elk streepje, elk krasje op. En zeker dank ervan af hoe de zon schijnt. En dan heb ik die allemaal netjes proper gemaakt en dan komt mijn man thuis en dan zegt hij, zal ik vandaag de buitenkanten van de kasten eens doen, maar eigenlijk eerder op een sarcastische manier. En eigenlijk brengt dat dan niet meer mijn perfectionisme naar boven, denk ik dan? Of werkt dan niet meer mijn pleesgedrang in de hand, zodanig dat ik de volgende keer nog beter wil doen en nog beter mijn best wil doen? Maar daar gaan we vandaag naar luisteren. Kan ik daaraan werken en kan ik er iets mee doen? En vooral, ik hoop dat je na vandaag geleerd hebt, als de lat te hoog ligt, kan je er nog altijd onderdoor kruipen. We luisteren nu naar Lieve van der Linden. En we zijn weer aan een nieuwe aflevering aangekomen van Zeg eens A. En ik eindigde de vorige aflevering over perfectionisme. Allee, nog niet concreet over perfectionisme zelf, maar over perfect zijn. Willen we niet dat perfecte lichaam, maar dat gaat misschien nog wel veel verder dan dat. Perfectionisme, ik ging dat eens uitzoeken. Wat is dat precies? Is dat een karaktereigenschap? Ik ken er eigenlijk helemaal niks van. Maar ik heb het geluk om hier vandaag een interview te mogen afnemen met Lieve van der Linden. Zij is NLP-coach, al direct zwier ik er hier een afkorting. Maar ze gaat direct vertellen wat dat is. Ik zou zeggen, Lieve, welkom in mijn salon.
Dank je wel, Evie. Welkom.
Ja, dank u. Dank mezelf welkom in mijn eigen salon. Dat is fantastisch. Dat gaat hier heel gezellig worden, ik hoor het al. Dus we gaan ineens even met de deur in huis vallen. Perfectionisme. Is dat een karaktereigenschap of zie ik dat al verkeerd?
Wel, ik zou dat niet omschrijven als een karaktereigenschap, omdat een karaktereigenschap ligt voor veel mensen vast en je kunt dat niet veranderen. Ja. En perfectionisme is een patroon dat mensen doen.
Ah, dat is al interessant, hè? Want daar heb ik het in de eerste aflevering. Dat kunnen we dus doorbreken, wil dat
kunnen
zeggen?
We doorbreken, ja. Dat is een patroon dat we doen, maar het is een patroon dat ons zo beperkt in ons leven. Ja. Dus we gaan ons belemmerd voelen. Veel perfectionisten voelen zich ook niet goed in hun vel.
Oké, en hoe uitziet dat dan bijvoorbeeld?
Goh, je hebt verschillende symptomen van perfectionisme. Ah, ja. Bijvoorbeeld een symptoom van perfectionisme is uitstelgedrag. Okay. Dus mensen gaan dingen niet doen. En dat kan om twee redenen zijn. Dat kan zijn van, ik kan het toch niet goed genoeg, dus ik ga er niet aan beginnen. Ja. Of als ik het doe, dan moet ik het echt in één keer kunnen doen. En,
dus los
ze beginnen
erop.
Er eigenlijk niet aan. Ja. En ze beginnen er eigenlijk niet aan. Benoem ik verder de andere symptomen van perfectionisme?
Ja, ik ben heel benieuwd. Ik luister graag.
Oké. Eigenlijk hebben alle perfectionisten te maken met bevestigingsdrang. Dat wil zeggen, in de dingen die ze doen...
Je ziet mij lachen.
Ja, ik zie jou inderdaad lachen. Ik zie ook aan je gezicht dat het binnenkomt.
Ja.
In de dingen die je doet, wil je bewust, maar ook heel sterk onbewust eigenlijk, bevestiging krijgen van anderen. Maar de kunst ligt natuurlijk in bevestiging geven aan jezelf. Om niet meer zo te hunkeren naar de bevestigingen van anderen. Perfectionisten leggen de lat ook heel hoog.
Ja,
alles moet perfect in orde zijn. Als ik hier bijvoorbeeld naar jouw interieur kijk, het is echt perfect in orde. Dat is zo...
Ik vind het dan een compliment. Mijn baas zei ooit eens tegen mij, jij bent een perfectionist. En eerst, pas op, ik kende het niet, ik vond dat dus een topcompliment. Maar als ik dan een beetje op onderzoek ga en ik vrees al wat er gaat komen, dat toch niet zo'n positieve
Het is altijd
uitlating is.
Inderdaad van welk effect heeft jouw lat hoog leggen, welk effect heeft dat in jouw leven? Als jij de dingen goed wil doen, dan is dat oké, want inderdaad, je werk doet je goed. Maar als jij zo gefocust bent en zegt tegen jezelf zo van ja, ik moet dat doen en ik moet dat goed doen en het is nog niet goed genoeg en nu heb ik hier dat heel project afgewerkt en het is nog niet goed genoeg en ik ga er nog eens een nachtje door doen, dan werkt dat patroon tegen jou.
Ja, want allee, we zullen nu het voorbeeld van de kasten nemen. We zullen ze niet tellen, maar het zijn er
veel.
In de 50 of zo. Ja. Bij lockdown nummer 4 zat ik al aan ronde 5 van mijn kasten te reorganiseren. En je denkt, misschien heeft hij zoveel tijd, maar dat is niet. Hè. Dat was tijdens middagpauze, tussendoor. En toch nog meer per kleur en per serviesreeks. En per, dat is, ja, die stop.
Ja, en bij jou is dat dan een drang dat je dan voelde om dat te doen?
Ja, want dan dacht ik, oh, dat kan nog beter daar. En als ik bijvoorbeeld die tassen in die kast zet, is 2 stappen minder, dat is meer efficiënt om het zo te doen. Ja, hoe bepaalt dat dan uw leven of zelfs uw omgeving? Hè? Want ik kan aannemen dat het niet altijd leuk is voor huisgenoten dat er
inderdaad
dat die kasten niet gereorganiseerd worden.
Maar je merkt aan jouw voorbeeld van de kasten dat je wordt daartoe bijna aangetrokken om het te doen. En je kunt het niet laten. Uiteraard moet jij je kasten uitkuisen en op orde brengen. Maar 4 keer in een lockdown van een paar weken of maanden, dat is heel veel. En dan, daar zit het hem in. Het patroon gaat in overdrive.
Ja, overdrive, ook weer zo. Oh, ja. Gezien
dat
mijn ogen
is ook
weer
een kenmerk van perfectionisten, dat is doorgaan. Ja. Doorgaan, doorgaan, doorgaan en niet opgeven. En ja, het is ook nooit genoeg, hè, dus ze blijven doorgaan. Met als gevolg dat heel wat perfectionisten in burn-out vallen.
Ja, check.
Voilà.
Been there, done that.
Ja.
Don't do that again. Want dat is wel een signaal voor mezelf. Ik voel wel wanneer ik in overdrive... Dat voelde ik vroeger niet.
Mm-hmm.
En ik heb gelukkig in mijn werkomgeving wel een collega in de buurt die op tijd zegt, nu remmen. Maar dat is soms erg, want soms kan ik het zelf nog niet. Hè? Maar ik voel het wel. Ik voel het wel aankomen nu.
Oké. En het is ook fijn dat je andere mensen erbij betrekt om tegen jou te zeggen van... Evi, je gaat nu te ver.
Ja, ik ben er heel open over.
Dat is echt heel fijn, want veel mensen die durven dat niet
te
doen.
Ja, ook dat wil ik altijd. Ik ben zo niet op alle vlakken, wil ik niet taboe doen. Maar ik heb daar ook geen... Daar heb ik dus ook geen rem op, hè. Omdat...
Oké, dat is al mooi. Dat is al heel mooi, eigenlijk.
Soms wel, soms niet. Ja.
Een ander kenmerk van perfectionisten is dat ze een laag zelfbeeld hebben. En ja, van ik ben niet oké.
Mm-hmm.
Dat is, of oei, wat gaan ze van mij denken? Dat is onderliggend, hè, dat merk ik ook in mijn praktijk, is dat echt heel sterk bij heel veel mensen. Ook daar weer, je kunt natuurlijk soms van jezelf denken van ja, oh, wat gaat een ander van mij denken? En je kunt dan toch nog wel je leven leiden, maar mensen, perfectionisten, hebben dat heel sterk. Die gaan bijna bij manier van spreken niet buiten komen, omdat ze denken, oei, wat gaan ze van mij denken als ik zo over straat ga lopen? Of als ik iets ga zeggen, want wat ik zeg is toch niet belangrijk. Mm. Dat is echt typisch voor perfectionisten.
Maar dat heb ik nu bijvoorbeeld niet. Nee.
Ja. Maar dus, er zijn 10 kenmerken en van die 10 kenmerken...
Gelukkig heb ik ze dan niet alle 10. Hè?
Ja, voilà. Je hebt er in meerdere mate en je hebt er in mindere mate. Hè? En het zijn die waarvan dat je last hebt, daar kan je een switch in brengen.
Allee, ik zeg niet dat ik een perfectionist ben of zo. Ik ben gewoon op zoek. Of naar de luisteraar die zich er misschien... Ik denk dat er al veel zich gaan in herkennen.
Ja, normaal gezien wel. Ja. Als ik met die lijst overloop. Want een volgende kenmerk is controledrang.
Ja.
Dus je wilt echt alles onder controle houden. Je regelt alles. Bij sommige mensen is dat zelf dat bijvoorbeeld in het afwasmachine de glazen zus moeten staan en de tassen op die manier moeten staan. En als het niet goed gedaan is, gaan ze zelf alles gaan terug reorganiseren in het afwasmachine bijvoorbeeld.
Daar moet ik mijn vader eens over aan spreken.
Ja. Ja. En controledrang gaat ver zo van mensen die bijvoorbeeld, pak nu een opleiding, volgen, die willen weten zo van, wat is de planning van de dag? Wat gaan we doen?
Oh, dat doe ik ook. Ik moet dat allemaal weten. Ik ga dat allemaal uitpluizen. Ik ben ook iemand die de handleidingen leest. Die zijn ook... Ja. Ja, die zijn ook... Ja.
Ja, kijk, ik lees ook wel handleidingen als dat nodig is.
Ik ben ook zo'n freak dat dat allemaal... Voilà. Freak, ja. Ik noem het soms zo een... Dat is misschien uit de context gerukt. Een autistisch trekje noem ik het altijd. Omdat het zo gestructureerd en zo... Maar ja, dat lukt mij ook niet altijd. Hè. Nee. En dan is dan... Die faalangst, dat dan soms...
Ja, dat is ook een kenmerk van perfectionisten. Ah, ja. Okay. Dat is faalangst, angst. In het algemeen ook angst om te leven. Dus inderdaad, als je heel veel controledrang hebt of heel veel de nood hebt om controle te hebben over je leven, ja, dat kan gewoonweg niet, want het leven is gewoon het leven. Dus er zijn heel veel dingen waar je geen controle kan over hebben en dat is ook geen probleem. Maar voor perfectionisten, die zien dat wel als een probleem. Ja. En, dus,
en dan komt het mottige woord loslaten.
Ja, ja, loslaten. Maar kijk, dat is zo'n abstract woord.
Ja.
Maar ik ga zelf eens uitleggen dat, moet ik zeggen, hoe dat we de coaching gaan doen, dat helpt om dat patroon te veranderen.
Oké. Okay.
Ja. Dus faalangst, angst. En die angst gaat ook over angst om te leven, eigenlijk. Angst om, of als er examens zijn, helemaal blokkeren. En dan uiteindelijk geen examens kunnen doen.
Okay.
Dat is ook heel typisch voor perfectionisten. Perfectionisten die gaan ook heel veel denken en piekeren. Ik noem dat de innerlijke criticus, die is heel sterk bij perfectionisten. Die zijn veel tegen zichzelf eigenlijk bezig.
Constant.
Ja, ja.
Of tegen mijn podcastmicro.
Ja. Voilà. Ja, inderdaad. Als je zo aan het vertellen bent, dat heb ik ook al gehoord bij jou, dan vertel je echt wat dat je denkt ook. Hè.
Ja.
Dat is ook een kunst om dat te kunnen. Maar bij veel mensen, niet alleen perfectionisten, maar bij veel mensen blijft dat in hun hoofd zitten.
Ja.
En dan wordt dat piekeren. En dan ga je natuurlijk enorm veel piekeren met als gevolg dat mensen... Ja, in een diep gaan eigenlijk, door dat piekeren gewoon.
Ja, en zelfs depressief worden.
Voilà, ja.
Of neigen naar verslavingen, om die hersenen een beetje uit te zetten eigenlijk.
Ja,
hè?
Ja,
om dat radartje te laten stoppen. Hè?
Ja, inderdaad. Inderdaad. Perfectionisten hebben ook moeite om te kiezen en om te beslissen. ik weet niet of dat voor jou geldt, maar heel veel perfectionisten, als ze bijvoorbeeld in een winkel staan en ze moeten iets van, zeg maar iets, een lange broek kiezen, of een paar schoenen bijvoorbeeld, dat is heel moeilijk om een beslissing te nemen.
Ik kan resoluut zeggen, dat wil ik, maar als ik begin te twijfelen, is het gewoon, het is naar de bom, hè?
Ja.
Ja, het is echt naar de bom. En dat had ik met mijn burn-out, een kwartiertje, normaal was alles zo gestrukt. Ik kon niet kiezen. Ik zat soms een uur in de winkel, ik kon die keuzes niet meer maken.
Ja.
Dat zat gewoon vast.
Dat is typisch voor perfectionisten ook. Ja.
Ja, terwijl ik anders altijd mijn vaste merken zou hebben, ik kon niet meer die keuzes maken.
Ja, ja, ja. Amai, dat is wel mooi dat je dat zo zegt, dat gebeurt eigenlijk.
Ja, ik kan me dat nog herinneren. Iets wat ik een activiteit, zoals een afwasmachine leeghalen toen die periode, of naar de winkel gaan, iets wat je snel tussendoor deed, dat ging gewoon niet meer. Dat was... Ja. Dat was een opgave. Dat was die keuze ook maken. Ga ik nu eerst dat doen of dat? Ga ik dat pakje bloem kopen of dat? Ja.
Ja. Ja, 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 inderdaad. Dat is een mooi voorbeeld ook. Maar je ziet dat het terug kan veranderen. Hè?
Ja, ja, ja.
Ja, het is niet omdat je dat één keer ervaart, dat heel je leven zo moet blijven.
Nee.
Dus dat kan wel veranderen.
Dat is al goed nieuws.
Dat is al heel goed nieuws, ja. Ja, inderdaad. Ik kom wel goed nieuws brengen. Ja,
de goed nieuws show gaan we gaan maken.
Uitstelgedrag. Dat is ook iets voor perfectionisten. Mm-hmm. Dus er niet aan iets kunnen beginnen. Een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
Ja.
Dus eigenlijk alles op zich nemen. Zowel in de privé bijvoorbeeld, als in de job. Dat ze toch maar zeggen van, ja, ik zal het wel doen. En dan
kan je nee zeggen, hè. Kan heel moeilijk nee zeggen. En zorgen voor.
Voilà.
Dat zit ook zo, dat please-gedrag. Dat zit ook een werkpunt.
Ja.
Maar er is nog veel werk aan de winkel als ik dat hier zo bezig hoor.
Het pleasen is inderdaad ook een heel groot kenmerk van perfectionisten. Mm. En pleasen gebeurt dan vanuit, ja, als ik iets doe voor iemand anders, dan gaat hij mij graag hebben. Onbewust, hè. Of soms bewust ook, maar onbewust speelt dat eigenlijk.
Ja.
Dat zijn zo wat de kenmerken van perfectionisten.
Ja. Ik denk dat er toch wel veel luisteraars zich daar ook gaan in herkennen.
Ja, inderdaad.
Want als ik nu even met mensen praat, bij de AA bijvoorbeeld, dan hoor ik die kenmerken naar boven komen. Onbewust van zichzelf dat ze perfectionist zijn, hè.
Ja. Ja, en daar is ook al onderzoek gedaan naar alcoholverslaving en perfectionisme. Ja. Nu, mensen die perfectionistische kenmerken hebben, die zijn daarom niet alcoholverslaafd.
Nee, nee, dus het is nee niet laat zo, ons dat duidelijk
ja,
stellen.
Dat is heel duidelijk. Het is niet omdat iemand perfectionistisch is dat hij alcoholverslaafd is of een andere verslaving heeft, dat hoeft zeker niet. Maar wat heeft men wel gevonden? Dat de mensen die perfectionistisch zijn en die alcoholverslaving hebben, dat die moeite hebben om te weerstaan aan verleidingen. In die zin bijvoorbeeld, je bent bijvoorbeeld bij vrienden en je hebt voor jezelf gezegd van kijk, ik ga geen alcohol drinken, dat je dan toch terug gaat drinken. Of in de winkel toch weer iets kopen. Dus mensen die meer kracht hebben om tegen een verleiding in te gaan.
Een soort drang eigenlijk.
Ja, het is eigenlijk een drang waar je niet tegenin kan gaan. En dus hebben gemerkt van de perfectionisten die wel die drang kunnen weerstaan, maar dus ook nog wel uitstelgedrag hebben enzovoort, en faalangst hebben, maar toch wel die drang kunnen weerstaan om toch bijvoorbeeld iets te kopen van alcohol, dat die geen alcoholverslaving gaan ontwikkelen. Mm. Maar het is een onderzoek, hè. Het is natuurlijk ook, zijn altijd statistische gegevens. Hè.
Maar het is dus eigenlijk helemaal geen karaktertrick, zoals je, maar een patroon echt, hè, dat je moet doorbreken.
Ja. Ja, het is inderdaad een patroon. En wat is een patroon? Want dat is ook een woord. Hè. Dus een patroon is eigenlijk iets, een bepaald gedrag, dat we telkens opnieuw herhalen.
Ja.
Jouw gedrag van die kasten uitkuisen is een patroon.
Ja.
Ja, het uitstellen bijvoorbeeld is een patroon. En die patronen die ontstaan in je leven van als je jong bent, van kind.
Ja.
We hebben...
Ja, ik hoor dat ook soms zeggen, de patronen, bij collega's AA'ers noem ik ze dan even. Het patroon was, ik ga 's morgens gaan werken, ik moest langs dat boekenwinkeltje, dus ik moest... Dat heb ik ook aangehaald in de eerste aflevering in die zin. Ik ging naar de winkel dan, omdat ik wist, dan was er alles in huis van eten en alcohol en dit en dat. Dat zijn patronen op momenten dat je moet doorbreken. Of ze komen bijvoorbeeld van hun werk, ze stoppen weer aan datzelfde boekenwinkel. Ja. Dat is eigenlijk een patroon.
Dat is een patroon. Dat is inderdaad een patroon. En dat is dus een verslavend patroon. Dat is een patroon dat u belemmert in uw leven.
Ja.
Ja? En met perfectionisme coaching kan je een switch brengen in dat patroon. Want het is niet voldoende om het te willen, daar een verandering in brengen. Bijvoorbeeld, ik wil niet meer stoppen aan die winkel. Dat kan zijn dat mensen dat op wilskracht kunnen. Maar perfectionisme coaching gaan we met dat onderbewuste aan de slag. En dat werkt eigenlijk wel heel sterk.
En hoe pak je dat dan precies aan?
Ik ga misschien eerst wat meer uitleggen wat de bedoeling is van die perfectionisme coaching ook. Bij perfectionisten is het zo dat er de samenwerking tussen linker- en rechter hersenhelft, dat dan niet meer optimaal werkt. Dus het doel van de coaching is om de samenwerking tussen die twee hersenhelften, om dat weer te verbeteren.
Om elkaar af te stemmen, als het ware.
Ja. Ja. Okay. Dus om niet alleen de linkerkant te gebruiken of niet alleen de rechterkant te gebruiken, maar om de twee hersenhelften eigenlijk te laten samenwerken.
Oh, dat je dat kunt trainen, dat wist ik zelfs niet.
Ja, inderdaad. En een enorm krachtige tool daarvoor is NLP.
Ja, dan hoorde mij al afkomen. Ja. NLP, vertel.
Inderdaad. NLP staat voor neurolinguïstisch programmeren.
Een mond vol voor?
Voor, als mens, eigenlijk een beetje de metafoor van een computer, maar ik ga toch even wat toelichten. Als mens worden wij geprogrammeerd in ons leven. Mm-hmm. Je wordt opgevoed door ouders of door anderen, door leerkrachten. Je krijgt mee, je moet dank u zeggen, je moet dit doen. Onze cultuur, hoe wij zijn eigenlijk, is ook een... we beseffen het niet allemaal, maar we nemen dingen aan. We doen een aantal dingen, omdat we in die westerse cultuur hier leven, bijvoorbeeld. Tijdens het kind zijn krijg je ook wel dus dingen te horen dat je niet oké bent. Bijvoorbeeld, je maakt een tekening en iemand zegt, ja, maar zou dat dan niet wat beter kleuren? Al die dingetjes pak je binnen en het ene kind gaat gewoon verder door het leven gaan en bij het andere kind gaat al die dingen capteren en uiteindelijk perfectionistische kenmerken tonen. Of in eerste stap nog denken van zichzelf, ik ben niet oké.
Ja, en hier gaan we ook weer terug naar wat ik vorige keer ook verteld heb, naar de basis van... Het komt veel voort uit de jeugd natuurlijk.
Ja, over dingen die gebeuren. Hè. Niet alleen over wat de ouders gezegd hebben, maar ook gewoon op school. Je wordt gepest bijvoorbeeld, of een leerkracht zegt iets. Ik hoor dat ook bij mijn klanten. Dat heeft een enorme impact van wat dat onderwijsmensen tegen de kinderen zeggen. Maar ook ouders en zo. Ze zeggen dat misschien allemaal met de goede bedoelingen, maar het heeft wel een omgekeerd effect. Dus dat is het eerste. En ten tweede, het patroon wordt wel doorgegeven van ouder op kind. Want soms vraag ik naar de ouders en naar de grootouders en dan zien zij daar zelf de patronen.
Dezelfde patronen die het steeds teruggeven. Ja.
Ja, dus als je perfectionistisch bent en je hebt dan bijvoorbeeld de lat heel hoog leggen, dan ga je dat... Ja, je bent gewoon zo. Dus je gaat dat patroon eigenlijk doorgeven aan je kinderen.
Ik ga dat doorbreken voor mijn dochter.
Ja, inderdaad. Maar alleen moet ik zeggen, je hoeft daar ook niet... niet dramatisch over te doen, in de zin, oei, nu moet ik oppassen als ouder, want mijn kind gaat perfectionistisch worden. Kijk, dat is het leven. Allee, ik ben geen perfectionist, ik heb wel een aantal kenmerken, maar niet, geen perfectionist. Maar ik heb ook wel dingen doorgegeven aan mijn kinderen die hun gaan belemmeren in hun leven. Ik bedoel,
ja, en dat wil ik niet voor onze kinderen, hè, want
het is juist dat,
soms leg ik inderdaad, ik herken het ook wel, en dan zit ik erachter die school. Oké, je moet ermee bezig zijn, maar het is ook die een balans vinden, hè, naar mijn zoon en naar mijn dochter van... wat is genoeg? Werk je hard genoeg? Want dat is ook de cultuur waar dat wij in leven om iets te bereiken.
Ja.
Datzelfde met dat drinken, hè? Dat is een cultuur waar dat wij in leven.
Ja, ja, dat, met dat drinken merk ik toch wel ook. Ook op tv, als er plezier gemaakt wordt, wordt er veel gedronken.
Ja, ja, dat hoort erbij. Hè?
Dat hoort erbij. Of als er over een grote voetbalmatch een reportage
is. Ja, zonder drink.
Al die, ja. Dus het is, ja, het hoort erbij. En soms... Soms hebben de mensen de indruk zo van, ja, oei, ik drink niet. Of
ja,
ik wil niet
dat
drinken.
Is nog een patroon. Ja, het is dweilen met de kraan een beetje open. Dat is een utopie om die helemaal te doorbreken. Maar je merkt toch een kentering. Hè? Bijvoorbeeld als ik op restaurant ga nu. Het alcoholvrije aanbod wordt groter. Er is meer vraag naar. Dus met kleine mini-stapjes...
Ja.
Gaan we inderdaad. Daar toch al wat...
Ja, inderdaad. En ik ga even terug naar het ontstaan van dat perfectionisme. Dus je capteert een aantal dingen, je vangt een aantal dingen op en uiteindelijk gaan mensen tegen zichzelf zeggen, of kinderen tegen zichzelf zeggen, ik ben niet oké. En dat is ook een programmatie. En daar ontstaan dus al die 10 kenmerken. En als kind, je gaat je leven zo, maar op een bepaald moment, meestal is dat dan in het volwassen leven, maar soms ook al in de jeugd, zitten mensen vast. En kunnen niet meer verder. En dan komen ze natuurlijk bij mij. Ik ga nog even over die NLP verder uitleggen wat dat dan nu juist is. Dus programmatie, dat is
ik ben
duidelijk.
Mee. Ja, ik ben mee.
Ja, oké. Dus we zijn geprogrammeerd. Sowieso, we kunnen daar niet aan doen. We worden altijd geprogrammeerd. Ook al heb jij de perfecte ouders, je bent altijd geprogrammeerd. Wel, NLP is een enorm grote tool om met behulp van taal daar een switch in te brengen in dat patroon.
Mm-hmm.
Vandaar linguistisch. We gaan met taal werken. En het neurolinguistisch slaagt op ons neurologisch systeem. Dus, en in NLP heb je een aantal oefeningen waar we met het onderbewuste aan de slag gaan. Dat wil niet zeggen dat je in trance helemaal bent. Mm-hmm. Pak nu, ik ga een voorbeeldje geven. Je rijdt met een auto van hier naar Brussel... En je bent aan het denken aan, oh, dat moet ik nog doen thuis en dat moet ik nog opkuisen. Dus je bent eigenlijk niet gefocust op je weg,
mm-hmm.
maar toch rijd jij veilig naar Brussel. Dus dat is een beetje een trance toestand waarin dat je zit.
Ja, ja. Want soms besef je niet, oh, ik ben van punt A naar B, dat je zo niet meer hoofd erbij bent.
Ja.
Dat eigenlijk.
Dat is het eigenlijk. Ja. En het voordeel, in coaching dan, is dat je, als je in die trance, noem ik het dan een beetje, zit... Mm-hmm. dat je dan dat innerlijk stemmetje daar, dat kan losgelaten worden.
Dat is eigenlijk een beetje contact met je onderbewustzijn. Ja. Want ik dacht altijd dat je alleen door je dromen contact had met je onderbewustzijn. Maar blijkbaar is dat niet. Okay.
Nee. Okay. Dus we kunnen, en dat zijn heel korte en krachtige oefeningen, inderdaad contact krijgen met de onderbewuste.
Okay.
En daarvoor gebruik ik taal. Dus als coach heb je ook natuurlijk taal nodig, specifieke vragen en specifieke manier van mijn coachie te begeleiden om in contact te komen met dat onderbewuste. Maar dat is, moet ik zeggen, ik ga misschien toch een concreet voorbeeld geven.
Ja, een voorbeeld is altijd handig.
Het is anders zo,
Ik
groot
dat,
misschien,
ben het allemaal
het is niet aan het
laten bezinken. Ik ben aan het luisteren.
Als ik spreek over perfectionisme, en ik vraag aan jou zo van... Over het doordoen en het doorgaan en die kunnen opgeven. Of controledrang, zo van, je voelt daar iets bij.
Ja.
Waar voelt je dat zo in je lichaam?
Ja, aan mijn hart en in mijn hoofd.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Dus daar ga ik... Dat is het beginvraagje eigenlijk, maar dan zit je in de stoel eigenlijk een beetje met je ogen gesloten. Dan voel je dat echt. Ja. En dan,
ik voel mijn hart al sneller. Ja.
En sneller als, gaan. Als mens, ah, dat is goed. Als mens.
Oké, vind dat goed?
Ja, ik vind dat goed. Dat is teken dat het effect heeft.
Maar een soort, ja? Een vorm van stress eigenlijk, hè, dat opkomt.
Ja, ja, ja. Als jij aan je perfectionistische kanten denkt, dan komt er stress op.
Ja.
Ja? Als jij aan een vakantie denkt waar dat je echt in de zon lag of iets anders, dan komt er geen stress op.
Nee.
Dus dat is wat we gebruiken. We gebruiken het verhaal van het perfectionisme.
Mm-hmm.
Komt er stress op en je voelt dat daar. En wij zijn zodanig gemaakt dat wij ook met beelden werken. We weten dat misschien niet meer, maar ons neurologisch systeem, gelijk in de dromen bijvoorbeeld, werkt heel veel met beelden. En dat gaan we ook doen tijdens die oefeningen. Ja? Dus dat deel, en we noemen dat een deel, dat is een deel dat uw perfectionisme aanstuurt. Dat deel ga ik u uitnodigen om op uw linkerhand te plaatsen. Maar dat, nu zeg ik het gewoon,
ja,
want
ja,
we
maar
doen
het
nu
nee,
niet.
Nee,
want,
nee.
En dan krijgt dat een vorm en je ziet daar dan iets. Dus zoals je in een droom beelden ziet...
Je visualiseert eigenlijk.
Ja, maar het komt onbewust.
Oké.
Okay. Ja? Ik heb u niet gezegd wat je moet zien.
Nee.
Maar er komt iets, komt een beeld op. Ja? Bijvoorbeeld, wat dat heel veel mensen hebben, is een zwarte steen of iets met stekels of zo.
Ja.
Dat is wat ze zien.
Ja, dat is gek, hè, dat er zoveel mensen hetzelfde dan zien.
Ja, het is, moet ik zeggen, dat komt regelmatig voor, zal ik zeggen. Ik ga daar geen 50% of zo, maar dat komt wel regelmatig voor. En dan ga ik met dat beeld aan de slag. Dat is werken met dat onderbewuste. Dat is voor het perfectionisme.
Mm-hmm.
Maar iedereen heeft ook een ander aansturend deel. En dat is het deel van het vrije kind. En bij perfectionisten is dat deel van dat vrije kind is eigenlijk ondergesneeuwd.
Ja, daar heb ik al eens van gehoord, van het innerlijke kind in jezelf, is dat hetzelfde? Of,
ja.
Oh, dat wordt ook zo genoemd.
Hoe dat je dat noemt,
In
de, als perfectionismecoach spreken wij over het vrije kind.
Het vrije kind,
ja. Dus de metafoor die we ook gebruiken, die twee, dus uw deel dat uw perfectionisme aanstuurt en uw deel dat uw vrije kind aanstuurt, zitten al twee in een ruimtetuig. Maar op dit moment in uw leven is alleen het deel dat uw perfectionisme aanstuurt, uw ruimtetuig aan sturen en getold eigenlijk rond.
Okay.
En door de perfectionismecoaching gaat dat deel dat uw vrij kind aanstuurt, ernaast zitten op zijn plaats en meesturen. Dus die gaan samenwerken. Dus dat is die metafoor voor het samenwerken van linker- en rechter hersenhelft.
Oh, interessant zeg.
Ja, dat is inderdaad heel boeiend. En ik ga natuurlijk ook voorbeelden opvragen van jij als vrij kind.
Wanneer voelde je...
Ja, en dat kan zijn
van... Wat zijn die herinneringen daaraan?
Ja, als klein meisje. Maar dat kan ook zijn in je volwassen leven dat je momenten hebt dat je je echt vrij voelt.
Ja.
Dat je van jezelf denkt, het is oké. En je doet wat je doet. Ja, en je zit in het nu. En je voelt je intuïtie. En je zit niet te denken, oh, wat gaan ze allemaal van mij denken? Maar je hebt wel momenten dat je
Ja, absoluut. Bent. Want soms slingert dat van links naar rechts helemaal in, naar helemaal... Vol met kopzorgen. En wat gaan ze van mij denken? Is het wel oké? En zou ik dat niet doen? En de twijfel die dan... Langs de andere kant heb ik ook momenten dat ik zeg... Je m'en fout.
Ja, voilà. Dus dat kan inderdaad. En het is dat deel... Dus we spreken altijd over het sturende deel. Het is dat deel, dat vrij kinddeel... Waar ik ook ga vragen dan... waar voelt je dat? En ook op je andere hand laten plaatsen. En je gaat daar dus ook een beeld voor krijgen.
Ja. En daar gaan we dan verder mee aan de slag.
En daar gaan we verder mee aan de slag.
Okay.
Ja? Zodanig dat die twee gaan samenwerken.
Oké. Zeg, het is natuurlijk ook alcoholalarm.
Ja.
Dat brengt me tot de volgende vraag. Hoe zou die, wat jij dan allemaal aanstuurt en hier vertelt, hoe kunnen we dat dan vertalen om eventueel die alcoholverslaving of dat patroon te doorbreken?
De alcoholverslaving, het patroon daarvan, is eigenlijk een onderdeel van de patronen die ik hier heb opgenoemd.
Ja.
En door te werken met dat onderbewuste, gaat er eigenlijk iets veranderen. En ik heb natuurlijk geen glazen bol.
Nee.
Ik bedoel, ik kan niet zeggen, binnen 3 weken ga jij ervan af zijn of zo. Of binnen 4. Dus het vraagt even tijd. Maar wat gebeurt er? Dat is de kracht van NLP. Om het voorbeeld... te gebruiken van, je bent onderweg en je stopt daar langs aan dat benzinestation om iets te gaan halen, dat je bijvoorbeeld op een bepaald moment gaat vaststellen voor jezelf, tja, nu ben ik nergens meer gestopt.
Ja.
En nu heb ik gewoon mijn boodschappen kunnen doen zonder iets van alcohol mee te nemen. En dat zijn, door die NLP-coaching gebeurt dat eigenlijk vanzelf. Dus je moet daar niet op gaan trainen, want dan zijn je een beetje aan het vechten. En dat is de grote kracht van die NLP-coaching, van dat perfectionisme-coaching.
Ik zag ook ergens op uw site OCP.
Ja, OCP is de afkorting voor ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme.
Ah, okay.
En het is die methodiek die ik net even een beetje heb uitgelegd, dat is OCP, de OCP-methodiek.
Ah, oké. Okay. Ja, dan ben ik mee, want met al die afkortingen...
Ja, inderdaad. Okay. Maar het is goed dat je het vraagt, want er zijn nog mensen die perfectionisme-coaching doen... Maar als daar niet bij staat OCP, dan gebruiken zij een andere manier om perfectionisme te coachen. Ja. Maar dus die OCP-coaching heeft dus effect eigenlijk, heeft een globaal effect.
Oké.
Okay. Dus als mensen zeggen, ik wil alleen komen voor mijn uitstelgedrag, ja, alle andere patronen gaan ook wel mee evolueren.
Ik ben hier al veel te weten gekomen. Hè?
Goed zo.
Maar mensen kunnen daarvoor bij jou terecht, heb ik begrepen. We gaan sowieso ook jullie website in onze bio en natuurlijk op onze Facebookpagina Alcoholalarm zullen we daar ook nog een item aan toewijden. Ik wil u eigenlijk hartelijk bedanken voor deze vele informatie die ik nu even ga absorberen. Maar ik u bedanken niet met de cava uiteraard, maar met een doos chocolaatjes.
Dankjewel, Evie. Dat vind ik fijn. En ik heb voor jou ook iets bij. Ik heb het boek bij van Marcel Hendricks, Zeg maar dat ik oké ben.
Interessant.
En Marcel Hendricks is dus eigenlijk de grondlegger van die OCP-methodiek.
Goh.
Dus ik heb in een tijd ook nog NLP gekregen van Marcel, in mijn opleiding, 15 jaar geleden.
Ja.
En hij heeft gemerkt, en ik merk dat ook, NLP werkt, en hij heeft daar een bepaalde oefening uit verfijnd, om met die perfectionisten aan de slag te gaan. Want het kwam enorm veel voor, perfectionisme.
Zeg me dat ik oké ben. Ja. Over perfectionisme en bevestigingsdrang.
Ja.
Dus voor luisteraars die al aan de slag willen, een boek van Marcel Hendricks. Dank u voor dit fijne cadeau. Ik ga met veel aandacht ook lezen. Ik kan nog eens wat verder surfen op uw website, want dat kunnen ze natuurlijk ook. En een afspraak bij jou maken.
Oké, dat is goed. Dank je wel,
Evie. Super bedankt
om
tot in mijn salon te komen.
Graag gedaan.
Oké, tot de volgende.
Dag.
En uiteraard nam ik dat boek even ter handen, Zeg me dat ik oké ben. Eigenlijk het referentiewerk over perfectionisme. Nu in geactualiseerde versie, editie eigenlijk. En daar verschoot ik een beetje van, want ik had de eerste versie gelezen, maar hij gaat eigenlijk nu nog dieper in op de link tussen narcisme bij een ouder en perfectionisme bij een kind. Verder gaat dat boek over wat zijn de verschijningsvormen en wat doet het vooral met de gezondheid en de schrijver. Ja, hij noemt zich ook een ervaringsdeskundige op dat vlak, dus niet op het gebied van alcohol, maar wel op de impact van de drang naar bevestiging. Want die mens die kreeg op zijn 46e een hartinfarct. En voor hem was dat duidelijk het gevolg van dat perfectionisme. En dus na een carrière in de bankwereld heeft hij besloten om... om te scholen tot trainer en coach. En daarom ontwikkelde hij eigenlijk die OCP-methodiek waar we het er net over gehad hebben. Ondertussen zijn er al liefst meer dan 100 perfectionisme-coaches in Vlaanderen en Nederland. En als je afvraagt naar de effectiviteit daarvan, onderzoek door de KU Leuven wees uit dat die resultaten zeer positief zijn. Nu, dat boek, die tweede editie, heb ik nog niet gelezen. Ik ben nu heel benieuwd, omdat daar ook nog een beetje dieper ingegaan wordt op de narcisme. Maar dat eindigt helemaal achteraan, los van alle ervaringen en getuigenissen en die methodiek dat erin staat, met een klein mooi verhaaltje dat ik nu als afsluit met u mee wil geven. Maar vergeet volgende week zeker niet te luisteren, want dan gaan we het pure, rauwe verhaal horen van Annelies. En dan komen we echt tot de hoofdzaak waar ik het ook wel wou hebben over alcoholisme. Het taboe doorbroken door vrouwen, bij vrouwen, door ons. Addendum. Het verhaal van het kleine konijntje van Marcel Hendricks. Nog wat zin in één. Er was eens een ietsiepietsie klein konijntje. Het werd geboren op een groene open plek in het bos. Een geweldige plek om geboren te worden en om ook te wonen. En kort na haar geboorte glipt het konijntje uit het hol en ging buiten spelen. En al snel leerde ze andere kleine konijntjes kennen en ze speelden samen van het ochtendgloren totdat de nacht viel. Een fantastisch leven had ons konijntje. Alles was er om gelukkig te zijn. mama en papa konijn die voor haar zorgden. Veel lekkere groenten eten, het zonnetje, de vriendjes, de spelletjes. Geweldig was het. Op een dag riep papa konijn het kleine konijntje bij zich en vertelde dat ze goed moest luisteren, want hij had iets belangrijk te vertellen. Papa vertelde dat ze binnenkort naar de konijnenschool zou gaan en dat ze daar heel erg haar best moest doen, want dat was belangrijk voor later. Konijntje zei vol overtuiging, ja papa, en liep snel naar de vriendjes. En inderdaad, een tijdje later was mama konijn 's morgens al druk in de weer. Konijntje moest zich laten wassen, haar konijnentanden werden gepoetst, ze moest haar ontbijtje opeten. Ja, mama had natuurlijk voor superzacht lekker gras gezorgd en ze kreeg een boekentasje en papa bracht haar naar school. De school bleek een groot diep hol te zijn dat aan de kanten was voorzien van droog stro, zodat het er comfortabel zitten was. Ze ging aarzelend naar binnen, samen met nog een konijntje. De meester, een oud en helemaal grijs konijn, die wachtte hen al op. En na de gewone formaliteiten die in elke school blijkbaar nodig zijn, begon het leren. Het viel allemaal wel mee. Ze leerden graven, uitzoeken waar ze wel en niet een nest konden bouwen, lekkere hapjes herkennen en nog veel meer. Als het goed uit was, was het weer de hele tijd spelen met de andere konijntjes. Ja, die school die viel best mee. Het was op zijn manier ook leuk, dacht het konijntje. Maar toen kwam het eerste rapport. De meester deelde rapporten uit en zei dat ze die aan mama en papa moesten geven. Konijntje voelde wel dat dit een belangrijk moment was en ze was ook wel een beetje trots. En thuisgekomen ging ze met haar voorpootjes gestrekt, haar konijnenkontje op de grond en met het rapport voorzichtig in haar mondje voor papa staan. Die keek op van zijn konijnenkrant en zei, ah, een rapport, laat mij eens kijken. Papa las het rapport. Hij schudde zijn hoofd, knikte en dan verstarde hij. Je hebt 87%, zei hij tegen konijntje. Dat is niet slecht, maar ik weet dat jij veel en veel beter kunt. Ik had je toch gezegd dat je je best moest doen. Konijntje knikte, een beetje verdrietig en zei met een klein stemmetje. Ja, papa. Maar het ergste wat ik hier lees, zei papa, hier staat konijntje speelt nog veel. Papa keek heel streng naar konijntje en zei, dat kan niet meer, lieve schat. De school is zeer serieus, hoor. Ik wil zoiets nooit meer op je rapport zien staan. Ja, konijntje voelde een verdrietige steek in haar buikje en droop letterlijk af. Met een sip gezichtje trok ze zich terug in de uithoek van een hol. De volgende dag ging konijntje weer naar school, maar er was iets veranderd. Ze speelde nog wel met haar vriendjes, maar de stem van papa bleef in haar hoofdje spoken. Ze voelde zich anders, serieuzer, niet meer zo blij. Ze deed haar best in de klas en de meester keek af en toe heel tevreden naar haar. Dat maakte haar wel blij, waardoor ze nog meer haar best ging doen. En tijdens het speelkwartier bleef ze in de klas en stelde ze allerlei vragen aan de meester. Ze wilde echt alles weten. 'S Avonds liep ze zo snel mogelijk naar huis. Ze hoorde haar vriendjes roepen, allee konijntje, kom toch meespelen, we missen jou. Ze ging er niet op in. Ze was immers vastbesloten haar best te doen. Als ze thuis kwam, begon ze meteen te herhalen wat ze die dag geleerd hadden. Elke avond gingen ze naar buiten om te graven en om te oefenen. Ze konden ondertussen prachtige pijpen met allerlei bochten en nestruimtes maken, maar ze was nog lang niet tevreden en oefende elke dag verder. Ja, nu en dan nam ze de tijd om met een vriendje te spelen, maar die momenten werden zeldzaam. En eerlijk gezegd, ze voelde ook niet meer zo lekker als vroeger. Het was tijd voor het tweede rapport. De meester gaf haar het hare en zei stralend, konijntje, maar dat heb jij super gedaan. Ze zei, dank u. Er kon geen glimlach af. Thuisgekomen legde ze het rapport op tafel en ging toen snel beginnen met de leerstof van de dag te oefenen. Toevallig zag papa het rapport liggen. Hij nam het en las de cijfers in commentaren. Toen riep hij konijntje bij zich. Zie je nu wel dat je beter kon? Je hebt 91% nu, dat is echt prima. En van spelen is ook geen sprake meer. Ik ben echt tevreden over jou. Maar konijntje dacht bij zichzelf. Jij misschien wel, maar ik niet. 91% betekent dat ik nog 9% niet heb gehaald en ze ging verder met oefenen. Ja, de rest van de schooltijd verliep op dezelfde manier. Niet meer spelen, altijd maar leren. haar uiterste best doen en toch niet tevreden zijn. Tegen het einde van het laatste jaar liep ze zoals gewoonlijk naar school en plots kwam er een ander konijn naast haar lopen. Gek was dat. Dat konijn gaf haar zachte rillingen in haar buik. Al snel vormde ze een koppel met de rammelaar. Ze was nu heel blij dat ze zo goed nesten had leren bouwen. En ze maakte dan ook het mooiste nest dat ze kon bedenken. Toen het af was, was ze niet helemaal tevreden, maar het moest maar dienen. En ze ging met haar rammelaar in het nest wonen. En ze nam zich voor om de beste konijnenvrouw te worden die een rammelaar zich kan wensen. Ze zou hem verwennen en zorgen dat het hem niets ontbrak. En dat deed ze ook. Al snel kwamen er kleine konijntjes. En toen het eerste nest geboren werd, nam ze zich heilig voor om een supergoede konijnenmama te zijn. Zodat haar lamperij niks tekort zou komen. En ook dat deed ze. Ze werkte zich uit de naad om het hol schoon en intact te houden, haar kids te voeden en voor haar rammelaar te zorgen. Ondanks het vele werk met de kleintjes lag er elke avond een stapeltje van het sappigste gras op hem te wachten. Het hol was nog niet leeg of er kwam weer een nieuw nest. Ze kon op den duur niet meer bijhouden hoeveel nesten ze nu al gehad had. Dat was ook niet zo belangrijk. Zorgen voor hen en een rammelaar, daar ging het om. Zo ging er heel veel tijd voorbij. En op een dag was het nest leeg. Niet één dag, maar meerdere. Niet één week, maar meerdere. Er werden geen konijntjes meer geboren. Ze voelde zich een beetje leeg. De reden van haar bestaan was weggevallen. Haar rammelaar was er nog wel, maar die was zoals gewoonlijk de hele dag op stap en kwam pas 's avonds zijn lekker hapje verorberen. Op een dag scheen de zon heel lekker en ze ging buiten het hol. Ze ging naast het hol zitten en realiseerde zich dat ze nog nooit gedaan had. Zo gewoon, genieten van het zonnetje. Het voelde wel lekker, dat moest ze toegeven. En terwijl ze daar zo zat, liet ze haar gedachten naar het laatste nest gaan. Ze stelde vast dat ze wel goed voor de kleintjes gezorgd had, maar ze kon nu ook duidelijk zien waar ze steken had laten vallen. Daarna riep het de voorlaatste nest op en overdacht wat er gebeurd was. Ze kon niet anders dan dezelfde conclusie trekken. Ze liet, daar in het zonnetje, de film van haar leven als het ware achterstevoren aan haar geesteshoog voorbij gaan. Ze zag alle nesten en had telkens wel wat commentaar op zichzelf. Ze zag terug hoe ze het eerste nest had gebouwd voor zichzelf en haar rammelaar. Ze zag hier haar uiterste best doen op school en ze spoelde de film steeds verder terug. Ze zag haar papa tegen haar zeggen dat ze haar best moest doen en nog verder spoelde ze terug. En toen kwam ze bij de periode waarin er niks anders was dan spelen en genieten. Ze zag, hoorde en voelde opnieuw hoe het toen was. En ze werd er heel stil van. Ze voelde nu weer hoe geweldig dat het was in die tijd. Niks om zorgen over te maken. Alles kon en mocht. Ze voelde zich wel een superkonijn toen. En ze bleef heel lang met haar gedachten in die periode. En terwijl ze die momenten herbeleefde, rolden er 2 dikke tranen over haar konijnenwangen.